Welkom bij seizoen 2 van Noorderlicht, de podcast. Vorig seizoen heb je met ons mee kunnen luisteren naar de thematieken achter Regenerate. Dit seizoen pakken we onderwerpen mee die voor Noorderlicht dichtbij liggen. Daarnaast horen we ook graag jouw mening, van de maker thuis, aan de ontvangende kant van dit gesprek. Dit is aflevering 1 van het nieuwe seizoen. En we gaan het hebben over artificial intelligence en algoritmes. Het kan je als maker bijna niet ontgaan zijn, maar AI gaat hoe dan ook invloed hebben op ons leven. Links en rechts hoor je erover. Maar gaat het ook daadwerkelijk ons werk als beeldmaker overnemen? Daar zijn de meningen over verdeeld. Daarover gaan we in gesprek met Roosje Klap en Patrick Laan. Roosje is vanaf 1 mei de nieuwe algemeen directeur van Noordlicht en is van origine mixed media artist en onderzoeker. Roosje heeft haar eigen collectief genaamd ARC en samen met haar team maakte ze onder andere een levensgrote installatie waar mensen tijdens het festival van 2021 doorheen konden dwalen. Het werk riep vragen op als: werkt kunstmatige intelligentie voor of tegen ons? Neemt de waarheid van het internet onze werkelijkheid over? En zijn we eigenlijk nog wel de baas over onze verbeelding? En niet geheel onbelangrijk, Roosje en haar collectief ARC hebben met deze installatie Loki een gouden kalf gewonnen in 2022 voor de beste digitale cultuurproductie. Welkom Roosje.
Hey, hi.
Hallo, wat een gouden kalf. Dat is gewoon een hele gave erkenning voor je werk.
Nou, dat is fantastisch. Dat is ook een enorme shock eigenlijk. We werden eerst op een longlist gezet en daarna op een shortlist. Dus echt genomineerd. De twee andere genomineerden, daarvan had één net een Emmy gewonnen. En de ander was Sony, die met 200 miljoen en 200 medewerkers een project in elkaar had gepompt. Dus ik dacht eigenlijk, weet je wat, ik trek een leuke jurk aan en ik ga een goed feest hebben. Dus het was...
Het was een extra goed feestje.
Het was echt fantastisch. Echt een geweldige erkenning ook voor het Nederlandse digitale cultuur.
Enorm gaaf. Nou, gefeliciteerd.
Dankjewel.
En tegenover jou zit Patrick Laan. Je bent zelf fotograaf en docent fotografie bij de fotografieafdeling van het Kunst en Multimedia van het Noorderpoort in Groningen. En je hebt aardig wat namen in je portfolio staan. Ik noem een kraantje Papi, Stix, Josje Huisman. En als docent geef jij les in camera en flitstechnieken.
Ja,
ja, dat klopt dat?
Helemaal,
ja. Nou, welkom aan tafel. je fotografeert dus ook niet de minste namen, zie ik.
Ja, op zich, ja. Ja, dat is voor magazines bijvoorbeeld, voor covers van magazines. Nog op papier zelfs, tegenwoordig, ja, ja. Maar Kraantje Papi was bijvoorbeeld voor de managementbureau. Ja, voor een EP was dat.
Super gaaf. Ja. Leuk om te doen, lijkt me.
Zeker, ja, dat is een leuke klus.
Daarnaast heb ik eerder deze week ook een telefoongesprek gehad met fotomedia-artiest Boris Eldaksen. Een beeldmaker die begin vorig jaar in het nieuws kwam vanwege een opmerkelijke keuze tijdens een fotografiewedstrijd. Patrick, Roosje, voordat we gaan beginnen, ben ik wel benieuwd naar jullie eerste aanraking die jullie hebben gehad of ervaring met AI-werk. Wat zijn jullie tegengekomen?
AI lijkt altijd alsof het helemaal zo nieuw is. Hè? Het is natuurlijk pas eigenlijk sinds een paar jaar echt voor de grote massa, zeg maar, toegankelijk en beschikbaar gemaakt. Onder invloed van het wereldwijde web. Maar AI bestaat eigenlijk al sinds 1957. Een groep onderzoekers hebben dat tijdens een best wel coole hackathon, een soort workshop ontwikkeld. En is daarna eigenlijk niet meer weg te denken uit wiskundige computational science. Een van de eerste dingen die ik meemaakte was een installatie met een automatische liefdesgedichtengenerator die uit de jaren 60 komt. Die werd door een hele beroemde wiskundige is die gebouwd. Een hele romanticus, denk ik dan maar. En dat vond ik een indrukwekkend werk. Want ik dacht toch, wat gebeurt hier nou toch precies? Is dit automatisch? Heeft dit een ziel? Dat weet ik nog echt heel goed. Dat was in de jaren 90 dat ik het zag. Maar het was dus eigenlijk al een werk uit de jaren 60.
Wat geweldig. En dan kon je op een knop drukken en er kwam dan een liefdesbericht uit? Of hoe werkte dat?
Ja, klopt.
Geweldig leuk. En Patrick, voor jou, kan jij nog een mooie anekdote oprakelen?
Nou, ik denk dat bij mij pas later het kwartje is gaan vallen dat het AI was eigenlijk waar ik al mee bezig was. En dan denk ik aan camera's die bepaalde acties al in de camera zelf hebben, softwarematig, wat dan ook wel AI gericht was. Of in Photoshop, zo'n programma waar je veel mee werkt als fotograaf, dat er dan in één keer allemaal tools bij komen die dan AI blijken te zijn, maar in eerste instantie nog helemaal niet doorhad eigenlijk dat het AI was. Dus ik denk eigenlijk geleidelijk bij dit soort camera's en ook de telefoon, denk ik. Een van de eerste dingen was de appjes die op de telefoon dan komen, die extra mogelijkheden krijgen, waarvan ik dan later denk, oh, dat was ook al AI.
Ja, je zegt eigenlijk misschien dat het meer de term is die misschien nu dan heel populair aan het worden is, maar dat de technologie erachter eigenlijk al heel lang bekend is.
Dat wel, zeker, ja.
Roosje, ik benoemde het net al even al snel in de intro, maar jij wordt dus de nieuwe directeur van Noordlicht. Van harte gefeliciteerd.
Dankjewel.
En ondanks dat we het vandaag gaan hebben over AI, wil ik eerst wel even wat meer over jou weten. Kan je jezelf voorstellen en misschien wat plannen vertellen van Noordlicht, wat jullie gaan doen?
Ja, nou ja, ik ben dus Roosje Klap, een mixed media artist en designer. Ik werk samen met mijn team al zo'n kleine 20 jaar in de culturele sector. Ontwikkelen we tentoonstellingen, maar ook boeken, websites en identities voor mensen en instellingen in de culturele sector. En daarnaast ontwikkelen we ook eigen projecten. Dus dat is een van de projecten die we dus in 2021 bij Noorderlicht hebben laten zien in de prachtige A-kerk. Vanochtend zei ik al ik was eventjes in de A-kerk. Toen memoreerde ik nog even dat dat echt de allermooiste opstelling was die we hebben gezien met Loki. Want Loki is daarna gaan reizen naar Eindhoven, naar Utrecht, maar ook naar Taiwan. Waar hij in het Digital National Art Museum heeft gestaan. Super tof allemaal, grote ontwikkelingen. Ik heb me altijd erg verbonden met nieuwe technologie. Dat is natuurlijk ook wel een beetje ontwerper eigen. Ik heb aan de Rietveld Academie gestudeerd in Amsterdam. En ben al heel snel daarna mijn eigen bedrijf begonnen. En recent heb ik 3 jaar lang onderzoek gedaan aan de Leiden University voor een PhD-onderzoek, een dissertatie te schrijven. En het hoofdonderwerp was, daar komt hij. Hoe artificial intelligence en machine learning de creatieve praktijk verandert en beïnvloedt. En dan met name op het gebied van eigenaarschap en auteurschap. Dus
die kennis neem je allemaal mee nu naar Noordlicht?
Neem ik allemaal mee. Gaat er allemaal in. Keihard erin. En dat klopt. We gaan daar allemaal leuke dingen mee doen. De komende 2 jaar eigenlijk. In het najaar komt daar de eerste tentoonstelling van. Die heet Pixel Perceptions. Gaat open op 19 oktober. Dus save the date. Pixel Perceptions richt zich op beeldcultuur en AI. Vooral vanuit de digitale cultuur. Hoe eerlijk, hoe waar, hoe geloofwaardig is het beeld waar we naar kijken? Is het eigenlijk wel fotografie? Is het eigenlijk wel echt? Kunnen we het wel vertrouwen? Ik zie tegenover mij, wordt al driftig nee geknikt.
Dat is een mooie vraag om op vooruit te borduren, denk ik.
Zeker. Ja. En het is een belangrijke vraag nu voor beeldmakers die zich natuurlijk als geen ander. Ik bedoel, dat doen kunstenaars altijd al. Dat zijn de pioniers van onze tijd. En die zijn nu ook al natuurlijk lekker aan het experimenteren daarmee. Stuiten op van alles en nog wat. En daar is Boris Eldaksen natuurlijk ook een heel goed voorbeeld van.
Ja, absoluut. Ja, er zijn natuurlijk, als je naar de kunsten kijkt, zijn er een heleboel mensen die in de tijd dat fotografie opkwam, heel veel schilders die, daar gingen de haren van omhoog staan natuurlijk. Uiteindelijk is dat gewoon naast de schilderkunst blijven bestaan, de fotografie en de schilderkunst naast elkaar. Patrick, jij bent fotograaf, je doet portretfotografie, maar volgens mij doe je nog heel veel meer. Kan je kort wat over jezelf vertellen?
Ja, klopt. De portretfotografie is maar een onderdeel. Ik ben eigenlijk begonnen als docent. Dus ik heb docentopleiding beeldende kunst en vormgeving gedaan in Zwolle. Toen Binnenzaam nog, dat is nu Artes. En naast dat ik bezig was met die opleiding, werkte ik in een fotografiewinkel. Dus daar heb ik echt leren kennen wat de camera's deden. En begon ik steeds meer ook zelf te fotograferen. En zo langzamerhand begon ik steeds meer bedrijfsmatig te worden binnen de fotografie. Maar daarnaast was ik altijd ook al bezig als docent. In eerste instantie bij de SPW, de kinderopvang, lesgegeven. Dus hoe ga je met kinderen om tekenhandvaardigheidslessen. Maar toen werd ik gevraagd bij Landsteden, waar ik op dat moment toen werkte. Omdat ze door hadden dat ik bij fotografiewinkel werkte en nog best wel veel over fotografie wist. Of ik mee wilde doen met het ontwikkelen van een fotografieopleiding. Want die bestond nog niet bij Landsteden. En dat heb ik toen gedaan. Dus ik zat toen in een groepje van mensen die de hele opleiding op de kaart hebben gezet. En die opleiding bestaat nog steeds. Maar daar werk ik dus nu niet meer. Ik heb daar wel, ik denk, 6-7 jaar gewerkt. En was ik dus een beetje de coördinator daar. En docent, vooral op het techniekgebied en zo, in de studio. Maar ja, doorgaand ook met mijn eigen bedrijf, altijd geweest. Vooral richting de bedrijfsfotografie, reclamefotografie, echt de corporate kant in ieder geval. Voor mijn eigen werk autonoom ook wel dingen gedaan, maar dat zul je ook niet op mijn website terugzien. Dus ben ik echt best wel corporate based, zeg maar. Toen een tijdje echt volledig zelfstandig bezig geweest met fotografie en mijn tweede extra bedrijf erbij gehad. Dat was richting cursus en workshops geven op het gebied van fotografie. Met een collega van mij. En dat ben ik, denk een jaar of 5 geleden, ben ik gestopt daarmee. Deze kant op verhuisd, naar Groningen. Ik zag daar kansen. En toen begonnen bij Noorderpoort, fotografieopleiding. Dus eigenlijk weer terug bij waar ik bij Landstede ben gestopt, ben ik hier weer gaan oppakken. Maar ik ben altijd met het onderwijs en fotografie samen bezig geweest.
Ja, zeker in jouw geval. Maar ik denk dat altijd fotografie best wel een heel sociaal beroep is dus.
Zeker weten, ja, 100%. En vooral hoe ik ermee bezig ben, altijd met mensen. Eigenlijk portretten of mensen die aan het werk zijn, zeg maar. Dat is wel mijn niche, moet ik zeggen. Ja.
Kunnen jullie mij uitleggen wat we over het algemeen met AI en algoritmes bedoelen? En waarom hebben we het hier zoveel over met z'n allen? En als ik mag vragen, kunnen jullie het dan ook nog zo uitleggen dat mijn tante dat ook nog begrijpt?
Ja. Wil jij hem pakken of doe ik hem?
Begin jij maar.
Nou, ik hoop dat je tante luistert. Daar beginnen we natuurlijk sowieso mee. Kijk, algoritmes en ook AI, dat zijn in principe gewoon datasystemen. Het zijn wiskundige systemen die op elkaar inspelen en met elkaar van elkaar leren. En dus ogenschijnlijk nieuwe dingen kunnen maken. Daar zit ook meteen de valkuil, want het is eigenlijk nooit nieuw. Alles wat algoritmes en AI creëren, tussen aanhalingstekens, bestaat al. En het is dus eigenlijk gewoon een soort herhaling en samenstelling van die verschillende data die dan bestaat, naast elkaar ligt en op nieuwe varianten aan elkaar plakt. Dus je moet het zien als een soort hele grote domino-puzzel, laten we zeggen. Dat is eigenlijk, zie ik het zelfs vaak, in het allersimpelste. Dus hoe je de tweetjes aan de tweetjes en de drietjes aan de drietjes legt en toch een heel wonderlijk systeem met elkaar maakt. Dat is eigenlijk wat AI letterlijk doet. Zoekt een stapje, een dichtstbijzijnde buurman die het meest lijkt op waar die al mee bezig is, om een vervolgstapje te maken. Ja. Wat vind jij ervan?
Ja, mooi gezegd. Ik moet ook in één keer aan iets anders denken binnen de fotografie. Wat een beetje waarbij je in de buurt komt, en misschien ook al toen al AI gerelateerd was, de interpolatie. Ik weet niet of je dat kennen, dat begrip. Ja. Dus dat je een pixel hebt in een foto en wil je die foto opblazen, dan heb je eigenlijk meer pixels nodig. En dan gaat zo'n programmaatje zoeken naar een pixel die past en ertussen plaatst en die het meest overeenkomt.
Ja, wat komt er het meest in de buurt?
Precies, dus dat ik zie dat wel een beetje als een bruggetje naar wat AI ook is. Maar dan veel ingewikkelder, omdat hij veel meer linken kan maken en veel meer dingen kan combineren. Mm-hmm. Maar ja.
Ja, precies. Dus het is ook de relatie met domino. Dat is natuurlijk een lineaire vertaling van wat AI is. Wat AI doet is niet in één dimensie denken, maar om precies te zijn in 768 dimensies te denken. En dat is voor ons onvoorstelbaar. En dat is precies waarom wij er zo ontzettend van onder de indruk zijn. Omdat het net lijkt alsof het...
Ja, het is magisch voor ons gevoel.
Intelligent is. Maar ja. Dat is een
het lijkt heel magisch, maar eigenlijk is het dus zo dat alles wat je alleen... De dingen die je eruit kan halen zijn ook dingen die je erin stopt.
Klopt. Ja.
Dus misschien is het helemaal niet zo magisch.
Nou, wat het magisch is dat het soms verbanden vindt die waar je zelf niet over na had gedacht. En ik denk, ik weet dat jij ook wel eens wat met ChatGPT doet. Soms is dat best wel fijn, omdat je dan ineens een verband ziet waar je zelf niet over na had gedacht. Dat je dacht, oh, kijk eens aan. Ik denk als je ChatGPT vraagt waarom deze chocolaatjes hier op tafel liggen, naast mij een horloge en tegenover mij een fles water in een ruimte in Groningen, dan kan daar gewoon een verhaal uitkomen. Terwijl voor ons is dat veel werk. En daar is over al deze onderdelen wel iets geschreven. Dus over al deze onderdelen kan ook een verhaaltje komen.
Ja, wat mij vooral opviel in het begin, en ik heb het dan echt over de beeldgenerators die als eerst opkwamen met Midjourney bijvoorbeeld. Ja, het was magisch, omdat je had geen idee wat hij ernaar uit ging halen. Je moest een stuk tekst invoeren en dan maar hopen dat er iets uitkwam. Maar het magische was een soort van konijn uit de hoge hoed of zo. Want er kwam wel iets uit. En dat je zag het ook gewoon gebeuren. Dus dat maakte het ook heel magisch. Ik weet wel dat ik er uurtjes mee bezig was. Dat echt fascinerend vond wat hij aan het doen was. Omdat het er gewoon iets uit een stukje tekst kwam. Er kwam een beeld geplaatst uit een stukje tekst. Maar heel snel kwam er ook al achter van, ja, wacht eens even. Als ik maar een paar woorden plaats die niet zoveel zeggen of zo, dan komt ook niet echt een plaatje uit waar je iets mee kan. En steeds meer kwam je erachter van, ja, wacht, wil je er echt iets uithalen, dan moet je toch echt wel hele goede input geven. Maar het magische, ja, ik had het toen zelfs met mijn collega van mij over, eigenlijk is het wel gaaf om bijvoorbeeld een soort van AI-feestjes te geven met elkaar. Dus toen Midjourney uitkwam, van, ja, laten we met z'n allen gaan zitten en dan gewoon lukraak prompts. En prompts zijn dus eigenlijk gewoon een soort van acties die je moet geven aan zo'n programmaatje. Woorden die je moet geven. En dan gaat hij maar lukraak iets maken. En er kwamen zulke grappige dingen uit dat het gewoon een soort van item was die je op je feestje zou kunnen gaan doen of zo.
Ja, hartstikke mooi. Nou, die prompts en promptografie gaan we het zeker straks nog eventjes over hebben. Patrick, ik ben eerst even benieuwd. Hoe gaan jullie om binnen de opleiding met al deze ontwikkelingen in de AI?
Nou ja, ik merk dat als ik echt kijk naar de studenten, dat die eigenlijk nog helemaal niet zo veel mee bezig zijn, eerlijk gezegd. Ze weten wel wat het doet, ze kijken er wel naar, ze onderzoeken het, maar toepassen, ja, daar zit het vooral nog, denk ik, in de Photoshop kant, in de beeldbewerker, dat ze dat gaan doen.
Passief gebruik meer.
Ja, vind ik wel. Daarnaast kun je afvragen als een fotografieopleiding, hoeveel moet je nou echt gaan doen met AI? En dan komen we eigenlijk weer terug bij waar jij ook een vraag bij stelde in het begin. Van, is AI fotografie? Ik denk dat dat een mooie discussiepunt is. Wat wij met onze collega's ook wel hebben. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je het wel los kan koppelen. Dat ja. AI meer het maken van beeld is en niet zozeer fotografie. Ja. En dat je fotografie steeds meer moet gaan zien als het waar het ook voor staat, wat de vertaling is, het schrijven met licht. Dus dat je met licht bezig bent om dat te vangen door middel van een apparaat. En dat is AI beeld maken natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Dus je bent eigenlijk een soort reproductie aan het maken wat lijkt op een foto, maar het is geen fotografie.
En als we dat dan zien in de volle breedte van het kunstspectrum, zien jullie veel veranderingen in het kunstlandschap? En zijn er veel kunstenaars die anders zijn gaan werken door AI? En moeten we dit misschien als een losse kunstvorm zien?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, als we het een klein beetje verder uitzoomen en dus niet alleen maar naar fotografie kijken, want dat is eigenlijk je vraag. Denk ik dat je kan zien dat er de laatste jaren, eigenlijk wel al sinds de jaren 90, maar dat alle kunstvormen en designvormen steeds meer grensoverschrijdend zijn gaan werken en interdisciplinair of transdisciplinair zijn gaan werken. Het is niet voor niets dat ik mezelf ook mixed media artist noem, omdat ik van allerlei dingen gebruik maak. Van taal schrijven, van AI, dus van video.
Het is niet in één hokje te vangen.
Van installatie, nee. Dus het loopt een beetje over elkaar heen. Dus spreek je strikt over modeontwerp, grafisch ontwerp, fotografie, dit soort disciplines. Ja, dat kan. Daar kan je het over hebben. Daar zitten strikte regeltjes aan. Maar fotografie, maar ook modeontwerp of andere disciplines maken ook gebruik van weer andere kunstvormen. En dat is juist zo mooi van deze tijd. Daarom zou ik niet per se zeggen dat AI wel of niet fotografie is of omgekeerd. Ik zou dat niet zo in een hokje eigenlijk in die zin willen plaatsen. Je ziet vooral, en dat is gewoon des creatiefs, dat iedereen daar ontzettend veel mee aan het experimenteren is. Het is gewoon leuk om ermee te werken. Spannend, maar ook heel eng. Dat wilde ik eigenlijk nog even aanvullen. Dus misschien voor je tante, die is vast ook naar de film Oppenheimer geweest. En Oppenheimer die was bezig natuurlijk met het ontwikkelen van de kernbom. En toen hij klaar was met het ontwikkelen, werd die bom inderdaad afgevuurd. En toen zei hij, maakte hij een quote vanuit de Bhagavad Gita. En die is, now I am become death, the destroyer of worlds. Hij schrok zich rot wat hij had gedaan. Dat gevoel kan ik me eigenlijk ook nog herinneren toen ik voor het eerst zelf daarmee dingen maakte. Dat was 2017, 18 zo'n beetje. Dat ik ook heel erg schrok van de voorspellende soort van kracht van AI. En dat je denkt, oh my god, dit is gewoon... Het begin van het einde, zowat. Het kan ook heel eng zijn.
Ja, er zijn hele enge dingen voorspeld die zouden voort kunnen komen uit AI.
Dat klopt. En ik denk dat het daarom ook super belangrijk is dat, dat studenten ermee oefenen, mee kijken, mee rommelen, fouten mee maken. Omdat het ook heel belangrijk is om te snappen waar je je bevindt in deze wereld. En op een bepaalde manier denk ik, als je dat niet doet als beeldmaker, dat je op een bepaalde manier ook een soort analfabeet bent op dat gebied. Je moet je daarmee engageren. Dat is wat ik ervan denk. Maar goed, misschien dat jij daar weer heel anders over denkt.
Nee, ik ben dat helemaal met je eens. Ja, ik denk juist dat dat zo is. En ik stimuleer dat ook heel erg. Ik denk dat ook onze studenten vooral moeten blijven onderzoeken wat het is en wat het doet en zo. Daar ben ik er zelf ook heel erg mee bezig geweest. Ik vind het super interessant wat je er nu mee kunt doen en hoe je het kunt inzetten. Maar wat ik eigenlijk meer ook bedoel, om toch even terug te komen of fotografie dan hetzelfde is als een AI-beeld. Ik denk ook dat het heel goed is om te mixen. En, ik denk ook dat het heel veel gebeurt. Ik zie ook veel collega's van mij. Nou, er is één fotograaf in Amerika die ik wel volg. Die is echt een conceptuele fotograaf. Heel bekende mensen ook fotografeert, televisiewereld. Daarnaast altijd met heel erg uitgebreide concepten bezig was. Die is volledig op AI overgestapt. En die zegt ook van ja, voor mij is dit super mooi. Want wat ik eerst altijd moest doen was modellen zoeken, locaties zoeken. En ik moest altijd bij elkaar sprokkelen. Ik was heel lang bezig, kost me handen van geld om mijn eigen ideeën en concepten uit te werken. En nu kan ik binnen 5 minuten kan ik eigenlijk een beeld genereren wat precies dat weergeeft wat ik wil. Voor hem werkte dat, omdat hij echt vanuit het niks een beeld wil maken. En dan past AI denk ik heel goed. Maar als je kijkt naar wat fotografie ook natuurlijk is, en dat is meer de echte wereld tussen haakjes fotograferen, vastleggen, meer dus de documentaire kant, reportage kant. Ik merk dat daar een groot verschil in begint te komen. Dus ben je een fotograaf of een beeldmaker die heel graag echt vanuit niks iets produceert, dan is AI natuurlijk helemaal mooi. Maar ben je een fotograaf of een beeldmaker die graag iets doet met de echte wereld vastleggen, en dat zie ik vaak bij onze studenten, dat ze zich daarmee in bewegen. Ja, dan heb je niet zoveel met AI, denk ik, in het begin.
Nou, dat kan. En je kan ook denken dat het op een bepaalde manier beide vormen van werken, van creatie maken, een ambachtelijke tool is. Het is eigenlijk niet veel anders dan ook een ambacht, een nieuw ambacht.
Ja.
Die eigenlijk allebei, wat dat betreft, overeenkomstig hebben dat ze de ooggetuigen van deze tijd zijn. Ik laat hem even vallen, deze mic drop.
Nee, dat heb je eigenlijk al mooi gezegd. Wat bedoel je met de ooggetuigen van het moment?
Van deze tijd, ja. Ik denk echt dat dit wat er nu gebeurt, dat het zal nooit meer zo zijn zoals nu.
Nee.
Dat we ons verwonderen over wat er kan. Wij verwonderen ons bijvoorbeeld ook niet meer over een stofzuiger. Maar straks zijn we het allemaal heel gewend.
Je bedoelt dat we op een keerpunt staan, terwijl we het eigenlijk niet doorhebben?
Nou, er zijn best wel veel mensen die denken doorhebben. Maar ik denk dat het belangrijk is om erbij stil te staan en op te letten. En met elkaar aan te tikken van, wow, weet je wel, this is happening.
Mm-hmm.
Want het is in die zin zeker een kantelpunt van onze tijd. En ik ben ontzettend benieuwd waar we over 10 jaar staan. Het gaat zo ontzettend snel. Een van de grote dingen die eigenlijk ook de grote vooruitgangen waar je het eigenlijk echt heel hard in ziet, is dat coding, programmeren, dat gaat gewoon 10 keer zo snel nu. Hè? Omdat je een AI kan inzetten om stukken tekst, dus code, programmeertaal te laten schrijven. Dus dat betekent gewoon dat is normaal gesproken, is dat labor, werk van uren werk om bepaalde dingen te programmeren. En nu gaat het gewoon 10 keer zo snel, 100 keer zo snel soms.
Ja, en iedereen kan dit nu ook doen. Want ik hoef geen opleiding te doen om te leren programmeren. Ik kan makkelijk met een AI-programma prompts genereren om bijvoorbeeld heel simpel een website in elkaar te zetten.
Dat klopt, ja.
Iedereen is programmeur aan het worden, precies, ja, kunnen zeggen.
Nou ja, dat is natuurlijk echt heel wild als je op die manier erover nadenkt. Dus en nu vinden we dat dus allemaal nog heel verwonderlijk. Maar echt, geloof me, over een paar jaar denken we daar niet meer dan. Dan is dat.
Dan is het de normaalste zaak van de wereld.
Want dat denk ik.
Ik gebruik nu ChatGPT bijvoorbeeld om een script voor een podcast te maken, lekker snel. Dat is hartstikke fijn. Ja, dat werkt hartstikke mooi. Maar hoe zetten jullie het nu zelf in? Nu op dit moment in jullie artist practice?
Ja, nou, voor mij. Grappig, laatst had ik nog een klant. Die kwam met de vraag: goh, wat kunnen we doen in combinatie met portretten en dan omgeving genereren. Ga je dan inderdaad foto's maken in de studio en dan bijvoorbeeld helemaal beeld eromheen genereren? Kan dat al? Ja, dat kan. En dat is steeds meer iets wat ik ook aan het uitproberen ben en kan gaan aanbieden. Zodat ik combinaties maak van AI, beeld en fotografie. En dat is voor de bedrijfsfotografie, reclamefotografie ideaal. Ja. Ja,
daar zit ook echt een stuk ambacht in. Hè? Dus dat zie ik echt als een heel ambacht. Ik bedoel, ja, je zal ook goed moeten weten hoe werkt die flitser bij deze persoon en in deze ruimte. Maar dat deel wat er ook bij komt, die combinatietechnieken, dat is echt een heel ambachtelijke aangelegenheid.
En Photoshop, wat dat kan, dat is echt niet normaal hoe snel dat gaat. Dus dat je hele stukken extra ruimte kan creëren in een foto die eigenlijk te klein was, zeg maar. Hè? Dus soms moet je foto vergroten omdat die past in een website of niet goed staand gebruikt kan worden in Instagram. Tegenwoordig kun je zo'n foto heel makkelijk gewoon extra informatie aan toevoegen wat er helemaal niet was.
Dat is een praktisch, zo'n goed praktisch voorbeeld. Dat je eigenlijk een beeld hebt die dan eigenlijk te klein gekropt is. Ja. Dat je die gewoon, nou ja, iets waar je vroeger gewoon opnieuw moest gaan fotograferen.
Ja. Of dingen wegshoppen. Je kan als dingen veel makkelijker gewoon weghalen in een foto. Iedereen kan dat. Als je Photoshop hebt, dan kun je zo makkelijk je beeld opschonen, om het maar even zo te noemen. En dat was vroeger echt een helse kawaai, om maar even zo te zeggen.
Ik heb een vraag aan jou. Wat denk jij dan wat dat betekent voor de geloofwaardigheid van beeld?
Nou, ik vind het een mooie vraag. Want dat is iets waar ik de laatste tijd sowieso mee bezig ben. Van, hè? Als je het ook hebt over reportage, documentaire fotografie. Stel je voor, je kan een hele reportage in beeld brengen zonder dat je echt heeft bestaan. Maar het is geloofwaardig. Hè? Dus tot nu toe vind ik eerder gezegd dat AI, als het gaat om beeldgeneratoren, nog steeds net niet zitten. Fotografie trouwens wel, maar video. Dat het echt geloofwaardig wordt. Je denkt, ik zit echt naar een mens te kijken. Die grens is wel bijna, vind ik. Als ik het voor mezelf zeg. Maar stel je voor, het is zo erg dat je echt het verschil niet meer ziet. Is dat erg? Als je dan bijvoorbeeld naar een serie foto's kijkt. Of een documentaire, wat eigenlijk niet echt een documentaire is, maar gewoon gemaakt is. Is dat erg? Als een toeschouwer het niet weet? Volgens mij niet. Dus dat verschil begint echt wel, of dat moment begint echt wel te komen inderdaad. Maar ja, dan is het echt de vraag van de maker. Wil jij echt vanuit het niks een verhaal vertellen op die manier, wat lijkt op een documentaire? Of wil jij echt de echte wereld vastleggen en reproduceren, zeg maar, en daar een verhaal mee vertellen? Dat onderscheid, dat wordt steeds belangrijker vanuit de maker.
Het is natuurlijk iets totaal anders als je achter je computer een reportage gaat maken.
Het is niet echt een reportage natuurlijk, nee. Maar het is een soort verbeelding van een reportage die je dan maakt. Dus meer een soort filmachtig iets wat je aan het doen bent.
Nou ja, maar stel dat je een maatschappelijk onderwerp wil gaan vastleggen, ja. Dan is het een heel groot verschil. Of jij ergens met een camera naartoe gaat en jij loopt naar iemand toe en je gaat een gesprek aan met iemand en jij gaat op een gegeven moment kiezen om wel of niet op die knop te drukken van je camera. Dat gevoel, die energie, er komt zoveel meer bij kijken dan dat wanneer je achter een computer zit en prompts geeft, lijkt mij.
Ja, plus je bent dan ook echt alles vanuit het niks zelf aan het maken. Dus je bent natuurlijk niet echt een verhaal wat echt daadwerkelijk plaatsvindt in de wereld aan het vastleggen. Je bent het allemaal aan het genereren. Dat lijkt me nogal wat anders. Je kan het misschien reportage noemen, maar ik vind het nogal een verschil.
Een paar weken geleden had ik de kans om te spreken met Boris Eldaksen. Een beeldmaker die voor opschudding heeft gezorgd in de wereld van kunst en fotografie. Vooral vanwege zijn onverwachte inzending bij een fotografiewedstrijd begin 2023. Het was een bijzonder gesprek, voornamelijk omdat Boris onderweg was naar Australië en ik hem sprak tussen de vluchten door. Laten we snel luisteren. So Boris, before we dive into the details, I would like to introduce you first. You're a so-called photo media artist and you work a lot with AI. Could you please explain what the term photo media artist means?
A photo media artist is the term I picked up in Australia. And I liked it because it means that you start with photography, that photography is your basis, and that it can expand into installation, into video, into all kind of experiments. And I have always been using the medium in that way.
So we saw your name quite a bit in the news back in the beginning of 2023. Can you explain to our listeners what happened, particularly regarding your participation and winning of the Sony World Photography Award?
I was one of the first in the German photo community to really work with AI image generators. And I realized the huge consequences it's going to have in August 22, was one of the first to do presentations and to make transparent what was going on. So in the autumn of 22, I was just curious when all the photo competitions released open calls, if they changed their guidelines, if they took into account that someone could hand in AI-generated images. And I realized they didn't change their guidelines. So I applied with the same images at three different competitions. And each time the electrician became finalist. And with the Sony World Photo Awards, it was even selected as a winner in the open category creative. And that was just a test. I was surprised that the image was selected as a winner. And what I wanted to achieve is to get a discussion going, to close the gap between the fast acceleration of the new medium and the photo community that was frozen in shock. And my attempts to either disqualify me or to use this as a starting point for a very important discussion about the nature of photography, the nature of AI-generated images, and their impact on the photo community, those attempts were not important for the organizers of the Sony World Photo Award. They didn't make it transparent that I told them that the image was generated, and they didn't respond transparently to direct inquiries by the media asking, is it generated or not? And that disappointed me, and I realized that they want to keep it under the radar, that they would like to have an award ceremony as usual. And as I didn't apply to win anything, I just wanted to make a point. My attitude was more like a hacker that doesn't want to exploit a weak spot, but wants to create awareness for it. So I've tried many times to get this conversation going. Most of my questions remained unanswered by the organizers, and I only saw one way, and that was refusing it publicly on stage. And so I did. And it went viral. It became global news. That is something that nobody can plan. And it happened because it was something we needed to talk about, because many photographers translated my text of the refusal into their language and shared it amongst their peer groups. So my big thank you goes out to the photo community that made it important.
So winning the awards was quite a surprise for you. It gained significant media attention. Can you share your thoughts on that?
When I refused the award on stage, there was no response, not from the organizers, not from the audience. I went to bed and I posted my text of the refusal on Facebook and on Instagram. And overnight, it was already shared. Before I went to bed, I also sent that text to the organizers and never heard back from them. So the next morning, while I was still having 8 hours in London, I went to Somerset House for the opening of the award exhibition. And I made my way in and realized that my image was gone. Yeah, so it was not part of the exhibition anymore, and I was erased from the webpage. But by that time, I already had media inquiries coming in, and it was huge. It was for 3 weeks. It was nonstop. It was every 10 minutes on email, social media, WhatsApp, telephone. And I slept 5 hours, 6 hours a night. And that was something like, I know, it's like a tunnel vision. My memory of those days. But I realized that the media did not see the consequences and the impact of AI image generators. So in those very first weeks, it was very important to talk to them and to share my knowledge. And these days, that's not something that I need to do anymore. Yeah, all big media companies, radio, TV stations, they have their specialists working on the topic now. They have their podcasts and the information on the impact, the consequences, on new features, it's out there. It's not a problem anymore. But it was an intense time, something that I would have never expected to happen. And even now, like 1 year after, I still get many inquiries on the topic. And I'm one of those who are only doing AI as a job. I'm doing my little artistic experiments with AI, and the knowledge I gained through it, I pass on in workshops and panel talks and in presentations. And that is going to continue, for sure.
So is working with AI the same as traditional photography for you?
I like to work with AI because it's highly experimental. There are no handbooks. You can create new workflows on a weekly, monthly basis with new features being released. And I'm working with my knowledge as a photographer, with my experience as a photographer, because the creative process has three steps. First, the prompting, where I tell the AI what I would like to achieve, then the AI is generating, and then the evaluation. Did I get what I wanted to achieve? What is missing? How can I get the AI to create what is missing? And then often I go back to step number one and fine-tune the prompt, and you do it again and again and again, prompting, generating, evaluation, or sometimes you need to change the platform. You need to change the workflow. Working with AI is something where I can use my experience as an artist and a photographer, but I have a different role. I was photographing for 30 years at night in Berlin, and being out there with my camera, being surprised of what was happening, I felt like an instrument, like a lead singer. And now working with AI, I have a different role. I became a conductor, and the training data of the AI is an anonymous choir, and I need to connect with that choir. I need to make sense out of it. And this I do in the first and third step of my workflow, in the prompting and the evaluation. And I think it's very important to see the differences between photography and AI-generated images. As a photographer, most of us go out into the world. We are present at a certain location with whatever is in front of our camera. We interact. We need to be empathic. But working with AI, I don't need to leave my house. I don't need to go outside. I can be in a dark cellar. I need the internet. I need my laptop. And that's it. But then what do I create? So here, the journey goes inside. And as I had 30 years experience in staged photography, coming up with ideas can be compared to staging photography. So it's not that alien to me to describe the machine, what I would like to get, what kind of image I would like to get. It's something that I have done before.
So to what extent do you believe AI poses a threat to jobs in the creative sector? And what do you see as possible solutions or approaches to mitigate this impact?
Is it a threat to jobs? Yes, it is. Yeah, it's a big industrial revolution, like the invention of electricity, like the digitalization. Everything that was digitalized in the 90s is training data today for the AI-ization and can be material for a prompt. And this is going to disrupt the whole creative industry, all industries that are somehow digital and have digital aspects. And we don't know where it's leading to. Some jobs will not be needed anymore. And new job profiles will come up. that the role of the creation is shifting, like I described, from being like the solo instrument to becoming the conductor. The impact is more on prompting and evaluation. And in some parts of photography, of commercial photography, AI can just take over and replace it. I have been giving workshops to members of a German photo journalist association, and there was a photographer telling me that she was doing food photography on the side for 20 years. And half of all food photography in the company she was working for was already generated. And it's just a question of time when the quality of the generated images will be so good that they don't need to work with human photographers anymore. So it is a threat. And there's not that much we can do. I think we can join forces like we do in Germany. We have the Deutscher Fotorat, which is an organization, an umbrella organization of over 30 professional photography associations in Germany. We have a working group on AI. We are very active, and we are also reaching out to neighboring countries. So if you are a similar organization in the Netherlands or somewhere else, just contact us. That would be nice to have a dialogue. That is something we try to do. We try to shape the process, but you can't stop AI. And it's important here really to talk about the difference between AI-generated images and photography and the quality of photography. The quality of photography is being present on a location, interacting with people, and having an experience just by going out into the world. And that is something that you don't have generating. And it's very important to talk about the workflow, the advantages of the different workflows, and not only about the result. And where the workflow is important, photography will always play a role. But right now, nobody knows what's going to happen. People ask me to predict 5 years, and I'm laughing. I say I can't predict 12 months. The only thing I can say is that in the past 1.5 years, I was surprised so many times that this is going to continue. I will be surprised in the future. That is the only outlook I can give.
Thank you for sharing these insights. You already said that we can't predict what the development of AI will be, but what positive outcomes would you like to see emerge from all this?
I think the sad thing about the future of photography is that it's not going to be defined about the... The sad thing about the future of photography is that it's not defined by the medium itself. It's defined by AI. And if you look at all the different options of working with photography, only the documenting part, where it's about authentic images, will remain. Everything else can be replaced or augmented by AI. And so it is important to protect that part that is remaining, the documentary part, and to ensure that we know that something has been photographed and is authentic instead of generated. And that is something where we can talk about disinformation and photojournalism. But if we talk about photography and AI, I think most of the commercial jobs will go to AI image generators. And then artistically, you can do whatever you want, as it has been before. And there will be revivals of old analog techniques, as we have seen it in the past years with wet plate photography. But something else, positive outcome. I think is the positive outcome is that the photo community really needs to make, to define for themselves what is photography and what is the quality of photography. And that is, as I said before, the process, the workflow, and anything else I can't say at the moment. Yeah, I would like to be more positive, but if we look at photography in the commercial, if commercial classes, I don't see that much positive outcome. If I look at photography with artistic classes, nothing has changed. If I look at AI-generated images with commercial classes, I see many people will see more money, less effort, saving time. And if I look at AI-generated images with artistic classes, I'm fascinated by it because there are totally new workflows. We can generate images with text. Soon we will be able to generate images with sound. As an artist, I find this fascinating.
Thank you for clearing up the evolving relationship between traditional photography and artificial intelligence. And I finally understand what photo media art actually means. Thank you so much, Boris. It's been a pleasure having you here. We maken dus nu een podcast aflevering over AI en algoritmes, omdat Noorderlicht hier heel veel mee bezig is. Roosje, waarom is dit zo'n belangrijk onderwerp? Waarom gaan we het hier steeds weer over hebben?
Nou, waarom gaan we het hier steeds weer over hebben? Het is goed dat je het vraagt, want voor mij is het al bijna geen vraag meer, omdat ik me erg bewust ben als maker en gebruiker van deze techniek. Het eerder genoemde kantelpunt. Het, straks is het echt niet meer weg te denken uit ons leven. Maar het kijk naar het dingen zoals het toeslagenschandaal bijvoorbeeld. Waarin het natuurlijk heel erg duidelijk in de echte maatschappij inkruipt en letterlijk duizenden levens heeft verwoest. Dat is natuurlijk van onze eigen grondbodem. Een heel erg gênant hoofdstuk, denk ik, in onze maatschappelijke geschiedenis. Maar daarnaast is het voor beeldmakers heel erg belangrijk, met name op het gebied van eigenaarschap en auteurschap. Met name bijvoorbeeld voor dat soort programma's zoals Midjourney, DALL-E. Ook het materiaal wat gebruikt wordt deze wonderlijke werelden te creëren, dat komt ergens vandaan. En dat is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen, zoals we net al zeiden. AI creëert niet zelf. Bijvoorbeeld een van de kunstenaars, hun werk zit heel vaak in de databases van dit soort apps en mogelijkheden. Hebben bijvoorbeeld een van de. Ja, het is heel grappig eigenlijk. Als je goed. Er zijn een aantal artikelen over. Misschien kunnen we dat wel in de show notes plaatsen. Ik weet het niet. Kijk eventjes. Ja. Waarbij je. Bijvoorbeeld een Poolse kunstenaar. Die een soort van game-achtige werelden schept. Helemaal zelf schept. Zonder AI. Even voor de duidelijkheid. Hij is de meest gebruikte kunstenaar. Voor alles van DALL-E en Midjourney. Nog meer dan Michelangelo. En Da Vinci bijvoorbeeld. Die hebben dan 2000 prompts. Maar hij heeft bijvoorbeeld 85.000 prompts. Zijn werk is het meest gebruikte werk in al die databases. Hij vindt dat natuurlijk niet leuk. Want hij wordt daar niet voor betaald. Dat wordt allemaal gejat. Dus het is ontzettend belangrijk dat we nadenken over van wie is dat werk eigenlijk? Hoe komt het hier eigenlijk precies zo? Dan heb ik het nog niet eens over de systemen die daar weer achter liggen. Dus het verwoestende effect van AI. Ja, ik wil het nog wel een beetje gezellig houden voor je tante. Maar het is ook gewoon heel erg lastig om niet over AI na te denken. En te vergeten dat er ook bloed aan kinderhanden zit. Dus het is een ingewikkeld systeem wat erachter hangt. En dat roept een heleboel vragen op. Dus zowel voor onze maatschappij als ook voor makers, denk ik, af en toe even pauzeren, even de rem erop en even nadenken, wat zijn we aan het doen? Wat zijn wij wel niet helemaal aan het doen?
Ja, want waar moeten wij ons nou bewust van maken of van worden als gebruikers, maar ook mensen die aan de zijkant van het gesprek over AI staan?
Het effect bedoel je?
Ja. Nou, maar kijk, het is best wel een moeilijke discussie steeds. En het werkt soms ook polariserend. En nou, zoals je net aangeeft, er gebeuren best wel erge dingen. En het kleinste, makers worden niet betaald voor hun werk. Dat is toch iets waar wij als makers toch ook onze druk over mogen maken. Maar er zijn best wel heel veel dingen die in de periferie daarvan liggen, die toch best wel ernstig lijken te zijn. Waarom kunnen we hier niet over praten?
Dat kunnen we wel, toch?
Ja, maar toch lijkt de discussie steeds de verkeerde kant op te gaan.
Is dat zo?
Nou, misschien moet ik hem anders stellen. Nee. Eigenlijk heb je mijn vraag al heel erg beantwoord. Mijn vraag is heel erg, waarom is die discussie zo ingewikkeld om het te hebben over AI? En nou, misschien vind jij dat helemaal niet. Dat kan natuurlijk
ik weet
ook.
Niet. Ik heb dat niet zo. Maar...
Nee, ik denk wel dat het... Kijk, er is heel veel discussie over. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we daar veel over praten. Ja. Want dat is de manier om toch een beetje te pauzeren. En na te denken, oké, wat gebeurt er dan precies? En je met elkaar te verwonderen over die effecten daarvan. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk niet allemaal verwoestend. Helemaal niet. Ik maak er zelf ook heel leuk werk mee. Activistisch werk mee. Zijn er ook stemmen van bijvoorbeeld minderheidsgroepen die werden gemarginaliseerd. Die kan je nu weer terugbrengen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een werk van Barbara Visser, een beeldkunstenaar. Zij heeft net een film gemaakt, die heet Already Made. En die gaat over dat pissoir van Duchamp. Dat is een ready-made. En wat blijkt nou eigenlijk? Want vorig jaar heeft gewoon iemand die kunstgeschiedenis, een historica, heeft dus uitgezocht dat pissoir helemaal niet van Duchamp was. Namelijk van een vrouw. Van Elsa von Freytag. Nou, Elsa von Freytag heeft waarschijnlijk heel veel gedaan, maar is nooit toegeschreven dat zij dat werk had gemaakt. Nou, wat zou je met AI bijvoorbeeld kunnen doen? Is die naam weer helemaal terugbrengen in de kunstgeschiedenis. En gewoon ere wie ere toekomt, ook weer dingen toedichten aan mensen die dat ook waar het aan toe behoort. En met betrekking, dus dit is dan één vrouw en een kunstenaar. Maar dat kan ook met betrekking tot hele communities en culturen, waarbij we gewoon dingen kunnen vastleggen. Dus het is ook een fantastisch systeem om dingen te kunnen documenteren.
Heel mooi antwoord hoor. Ik zie je heel moeilijk kijken, maar dit was een mooi antwoord.
Ik denk dat die hele discussie ook dingen openbreekt. AI, dat het er is. Ook als je kijkt naar beoordelen op school, hè, dat is ook zo'n hele discussie. Ga je een essay laten schrijven, nog aan je studenten met de vraag, verdiep je maar in het onderwerp, schrijf een essay. En als ze dan ChatGPT hebben gebruikt, is dat al goed of niet? Ik vind dat een hele mooi punt, wat daar gebeurt. Met kijken naar wat is nou waardevol binnen onderwijs en produceren en kennis, economie, zeg maar. Ja, gaat het om de kennis of gaat het om de zoektocht, het experimenteren, onderzoek doen. Wij merken echt een shift in focuspunten binnen het onderwijs. En dat ben ik heel blij mee. Want ik vond dat het eigenlijk tot aan nu, of niet zo heel lang geleden, eigenlijk alleen maar ging over dat je goed moest kunnen schrijven, bijvoorbeeld. Ik ben helemaal niet zo goed in teksten schrijven. Dyslectisch, beeldmaker, hè, dan heb je dat. Maar ik werd altijd op school daarop afgerekend dat ik niet zo goed was in taal. Terwijl andere dingen ben ik prima in. Nu wordt het een middel dat voor heel veel mensen een uitkomst kan zijn. En dat je kan focussen op andere punten. Plus, als je gaat kijken waarop beoordeeld wordt. Ik had het laatst met mijn vrouw over, die is ook onderwijzeres. Had dus ook zo'n opdracht van, schrijf maar een essay. Toen kreeg ik met haar over van, ja, wat wil je nou eigenlijk? Wat is nou het doel van deze opdracht? Is dat nou het schrijven van die essay? Of is het de inhoud? Het gaat eigenlijk om de inhoud, dat ze snappen wat het onderwerp is. Oké, dus in hoeverre moet het dan een essay worden? Of kan het ook een andere vorm zijn? Kunnen ze ook een filmpje gaan maken? Of kunnen ze een vlog maken of zo, waarin ze dat laten merken dat ze snappen wat de inhoud is? Ja, dat zou eigenlijk wel kunnen. Maar het was gewoon een heel standaard manier, heel vaak, om iets te toetsen, een essay maken of wat dan ook. En er wordt dus nu veel meer opengebroken. Het gaat veel meer over de gesprekken die je hebt met iemand. Van, snap je eigenlijk wel wat je aan het schrijven bent? Dat wordt belangrijker dan de stuk tekst zelf, bijvoorbeeld door ChatGPT.
Dus het eigenlijk dat die tool er is, maakte dit gesprek mogelijk?
Ja, je krijgt weer dat er anders wordt gekeken naar wat maak je nu en hoe kom je daarbij? En dat gaat steeds meer over onderzoek doen, experimenteren. En dat merken we ook binnen het beeld maken, dat het steeds meer gaat over de zoektocht naar. dan het echt het afproduct, zeg maar. En dat je daarin blijft zoeken. Dat woord experimenteren, dat vinden wij steeds belangrijk in ieder geval.
Nou, dat vind ik echt heel fijn dat je dat zegt. Want ik denk, het gaat uiteindelijk toch niet over het eindresultaat. Het gaat over de reis er naartoe.
Precies, proces.
Het proces, snappen wat je aan het doen bent. Een reflectie, zelfreflectie. Ja. Dat is, dat is waar het om gaat.
Dat is ook precies zo'n focuspunt die we nu steeds meer gaan terugpakken of aanpakken.
Ja, zeker tijdens de opleidingen. Kan ik me heel goed voorstellen dat dat enorm belangrijk is voor studenten. Mm-hmm. Om dat te leren.
Ja.
Oké. En als we gaan kijken naar het ethische aspect van AI. Er zijn wel wat vraagtekens gesteld. Zijn er richtlijnen die we daarin kunnen volgen? Zijn er bepaalde problemen die jullie tegenkomen zelf?
Ja, nou, ik denk dat is een hele goede vraag. Ook bijvoorbeeld, je moet heel erg, denk ik, kijken naar wat wil je precies ontsluiten om iets te kunnen snappen? Moet jij kunnen programmeren om te kunnen begrijpen wat er allemaal achter ligt? Dus wil je als een soort van bijsluiter, bij wijze van spreken, zoals je het hebt bij medicijnen, op heel dun papier, de fine print, een soort van onbegrijpelijke lange tekst of labtekst voor je ogen zien? Of wil je gewoon uitgelegd krijgen in simpele taal wat er nou precies gebeurd is of wat daar precies gebruikt is? Ja, dus ik zou het eerder zien als dat laatste, omdat je niet kan verlangen van mensen die dyslectisch zijn of misschien wat digibeet zijn, om te kunnen begrijpen wat dat precies doet met hun leven of wat de effecten daarvan zijn. Dus het is belangrijk om dingen echt in, vind ik het woord simpeltaal eigenlijk ook weer, ook weer discriminerend, maar in eenvoudige taal toegankelijk te maken, zodat iedereen zich goed bewust is van wat dat is.
Ja. Dan kun je wel afvragen in hoeverre, ook al is het maar een heel simpel klein stukje tekst, of mensen alsnog gaan lezen. Kijk naar die cookie-wet, weet je wel. Dat je altijd op zo'n cookie-ding moet klikken voordat je op de website mag komen. Dat leest volgens mij ook helemaal niemand. En dat moet zo kort en krachtig mogelijk. Iedereen klikt het weg.
Dat klopt. Dat is
algemene voorwaarden wegklikken.
Ja, ja. Heeft misschien ook met wetgeving te maken, omdat het moet.
Ja, maar
het moet. Het is ook, dat is het werk Loki, wat we hebben laten zien in Noorderlicht, ging daar ook over. Omdat op het moment dat jij die cookies wegdrukt, en ik hoop dat je tante nu echt goed oplet, betekent het ook dat je een deel van je informatie en je data vrijgeeft. En in dit geval was het zo dat wij als hackersgroep jullie data allemaal konden bekijken. Je geeft je data vrij, je geeft het vrij, alles wat jij doet. Geef je vrij. Dus de algoritmes die wij hebben geschreven om Loki te maken, maakte gebruik van al die troep die jullie achterlaten. Het zal dan ook niet verbazen dat de eerste test die wij daarmee deden met die algoritmes, die kwamen gewoon, dat was gewoon één groot pornofestijn. Want dat is kennelijk toch nog maar het grootste deel van het internet voor gebruikt wordt. Niet dat dat erg is, maar dat hebben wij dus eruit gefilterd, ook omdat we dat gesprek, daar ging het ons niet om. Maar ons werk is wel degelijk een waarschuwing geweest om de moeite te nemen. Om te zeggen, ik weiger deze cookies. Want ik wil gewoon alleen maar de ervaring van deze website. En ik wil niet dat mijn data wordt gepakt door anderen. Ofwel, en dat is nog veel erger, wordt doorverkocht en verhandeld.
Want uiteindelijk is data het nieuwe goud op dit moment. En als iedereen zo snel klikt, of niet klikt juist, is dat dan niet een groot gevaar voor ons?
Dat is precies wat ik zeg. Je moet dus wel de moeite doen om de cookies te weigeren. En je moet toch wel de moeite doen om bijsluiters te lezen. Ook als jij heel heftige medicijnen gaat slikken, dan ga je toch even met een schuin oog kijken, wat stop ik eigenlijk allemaal in mijn lijf? Mag ik hopen? Zodat je niet in slaap valt achter je stuur. En dat is eigenlijk eigenlijk de beste vergelijking die ik kan maken. Je moet toch een beetje weten wat je allemaal gebruikt.
Ja, ik zie dat ook als een stukje onderwijs, mediawijsheid. Wat vind ik veel te weinig nu gebeurt op school. Dit soort dingen, wat jij nu zegt, daar gewoon onderwijs in geven. Gewoon begeleiden eigenlijk van die hele digitale wereld en de big data en nou, precies waar we het nu over hebben. Dat zou veel meer een onderdeel binnen het onderwijs moeten zijn. Nu die zoektocht naar wat is goed of niet.
Zeker. Je kan studenten natuurlijk leren om daar zelf research naar te doen. En mediawijsheid. Maar moeten AI-technologieën niet ook gewoon meer transparant zijn in hun besluitvormingsproces en waar ze alle data vandaan krijgen?
Dat is natuurlijk de kritiek die je hoort. Ja, hè, dat open AI, grote naam natuurlijk nu, eerst helemaal open was en daarna niet meer. Ja. En dat het nu maar helemaal vaag is wat allemaal vandaan komt. En nu weer Sora met die videobeelden en zo. Ja, ik zie niet echt verandering nog, dus ik weet niet of jij...
Nou, ik denk dat je heel goed weet waarom er geen verandering in zit. Namelijk, het gaat over geld.
Ja, tuurlijk.
Alles wordt verhandeld. En die data die we dus allemaal overal links en rechts rondslingeren... Dat is geld waard. En zo simpel is het. Het is gewoon heel ordinair in die zin. Gewoon keihard kapitalisme. En weer terugvertaald naar de beeldmakers, de fotografen, de kunstenaars die zich hiermee bezighouden. Dat werk wat je maakt. Hè, waar we net even over hadden, over die Poolse kunstenaar, wiens werk dus de hele tijd wordt gejat. Dat werk moet beschermd worden. Het is belangrijk dat van wie het is, dat we dat goed blijven in kaart blijven brengen. En dat dingen veilig blijven. Er kunnen echt hele enge dingen gebeuren en vervelende dingen en kostbare dingen plaatsvinden.
Welke makers moeten wij nou echt in de gaten houden als het gaat over AI en kunst? Wie moeten we nu gaan bekijken?
Nou, wij gaan natuurlijk in oktober een fantastische serie werken laten zien. Als je echt wil leren en snappen wat AI doet, dan kan ik alleen maar heel ernstig aanraden om te kijken naar het werk van Kate Crawford en Vladon Joler, The Anatomy of an AI. Ze hebben onlangs ook een prachtig werk gemaakt waarbij je dus ziet... The Anatomy of an AI gaat over... die laat eigenlijk zien, het is een soort datavisualisatie, laat zien... wat de reis is van zo'n Amazon-speakertje waar AI in zit. Wat maakt dat eigenlijk, waar maakt dat eigenlijk allemaal gebruik van? Dus dat is een soort kaart van zo'n klein rotspeakertje, wat dat eigenlijk allemaal met zich meebrengt. Dat is waanzinnig indrukwekkend. Dat kan je online, kunnen we in de show notes ook nog even laten, een PDF van downloaden. Het is duizelingwekkend. En zij hebben een nieuw werk gemaakt, wat heel erg tof is. En dat werk ben ik aan het proberen te scoren voor Noorderlicht. Waanzinnig mooi werk, wat aan de ene kant laat zien... Het is een soort behang in twee delen. Aan de ene kant laat zien wat de geschiedenis is van computational science. En aan de andere kant wat het maatschappelijk effect is geweest... van die industriële ontwikkelingen met betrekking tot computertechnologie. Dus dat is één ding wat ik heel mooi vind. Een ander werk wat ik heel erg goed vind... is een werk van Affect Lab. En daarin zie je een soort fotobooth. Een beetje zo'n waar je dus fotootjes kan maken van jezelf. Maar wat dan in plaats van de camera zien we hier AI naar jou kijken... En die klassificeert jou. Dus die kijkt bijvoorbeeld... ik kijk even naar Patrick. En die kijkt naar jou en die zegt... ik zie tegenover mij Mickey Mouse met een bril. Dat komt omdat Patrick even voor de luisteraars thuis...
Hele grote oren hebt.
Nee, oh. Omdat hij gewoon...
Je hebt een koptelefoon op natuurlijk.
Precies, koptelefoon op heeft. Maar goed, AI ziet dat verschil misschien wel helemaal niet. AI ziet jou misschien wel als Mickey Mouse... Je kan dus foto's maken in die interactieve fotobooth en kijken hoe jij eigenlijk gezien wordt door de ogen van AI. Nou, dat is bijvoorbeeld ook een maatschappelijk kritisch werk, wat ik heel erg bijzonder vind. En dat is ook nog eens, ziet er ook nog eens echt te gek uit. Echt een heel knalleuke booth, zeg maar.
En dat was alweer de eerste aflevering van seizoen 2 van de Noorderlicht podcast. In mei zijn we weer terug en gaan we het hebben over beeldtaal. Want hoe belangrijk is beeldtaal en... Vooral, wat is het nou eigenlijk? Daar gaan we het over hebben. Voor vandaag, Patrick, Roosje, ontzettend bedankt voor jullie komst. Het was erg tof om met jullie van gedachten te kunnen wisselen over zo'n ingewikkeld, maar schijnbaar toch erg belangrijk onderwerp. En Boris, if you're listening, thank you so much for talking to us and sharing your thoughts. Voordat we afsluiten, hoor ik graag nog even van jullie hoe we jullie kunnen volgen online. Patrick, Roosje, waar kunnen we jullie volgen?
Ik ben docent Noorderpoort. Dan is het handigste om bijvoorbeeld... we hebben volgens mij inmiddels Instagram pagina, kunst en multimedia fotografie. Dus sinds kort. Voor de rest Facebook nog, voor de mensen die daar nog op kijken. Ook Noorderpoort fotografie. En ik zelf ben het meest of de handigste te volgen in Instagram. Patrick Laan fotografie. En datzelfde geldt voor dat ik nog een website heb. Ja, het kan nog. PatrickLaan.nl.
Roosje, waar kunnen we jou volgen?
Nou, je kan mij volgen natuurlijk op Instagram, op Roosje Klap en ook mijn team op arc.amsterdam. En vanaf mij natuurlijk keihard op Noorderlicht, TikTok en Instagram.
Daar gaan de mooie dingen gebeuren.
Daar gaan de mooie dingen gebeuren. En wat zo leuk is, vind ik, van dit soort handles, is daar kan je ook dingen behind the scenes vinden. Gewoon, hoe maken we dat soort dingen? En daar kan je echt volgen, ja, wat het nou helemaal is, hè? Dus, ja.
Nou, mij hoor je de volgende keer weer op je favoriete podcastkanaal. En mocht je nou meer over Noorderlicht willen weten of nog vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, volg Noorderlicht dan @NoorderlichtPhotography en stuur een berichtje. Wil je nou weten wat er in Noorderlicht en omstreken te zien is, dan kan dat via het programma en die kan je vinden op noorderlicht.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.